Dit is de teampodcast van Royal Nederland. Mijn naam is Twan Paas en in dit seizoen gaan we vooral in op de generatieverschillen binnen teams. Dit idee heb ik samen met Ike Rezen bedacht. We voeren gesprekken met verschillende mensen met als doel een dialoog op gang te brengen tussen diverse generaties. We schrijven ook blogs en ontwikkelen handige hulpmiddelen om de diversiteit van generaties binnen teams volledig tot recht te laten komen. Welkom in de podcast. Ike en ik trappen deze serie af. Ik ben de host. In 2023 werd ik 60 jaar. Ik werd 40 jaar. Welkom, Ike.
Dank je, Twan.
Hoe is het eigenlijk nu? We gaan uitzenden in 2024 om 40 te zijn.
Ja, hoe is het om 40 te zijn? Ik ben nooit bezig geweest met 40 worden totdat ik het werd. In eerdere leeftijden, toen ik 30 werd, bijvoorbeeld, toen heb ik dat nooit als een groot verschil ervaren. Maar voor mij is dit, voor mijn gevoel, voor het eerst dat ik op een leeftijd kom waarin ik niet meer als jong word gezien. Waarin mensen nu naar me kijken als iemand met ervaring en een ouder. En dat is wel een groot verschil. Dus dat is wel echt een andere ervaring.
Ja. Dus mensen zien jou als 40er anders dan als 39-jarige?
Nou, ik weet niet of het verschil daar al zo groot is. Of dat echt tussen 39 en 40 zit. Maar ik merk wel dat er wel echt een overgang is geweest, zeg maar, in de laatste jaren. Voorheen was ik nog jong en jeugdig. Zo werd ik ook wel gezien, ook door zeg maar andere managers of mensen van buitenaf. Ja. En nu word je toch anders ontvangen in veel gevallen. Ja. Ja.
Dan zit er natuurlijk zeker als we naar gaan kijken naar deze podcast, hè, waar we tussen de 20 en de 70 aan het woord laten komen. Dan zit jij heel mooi in het midden.
Ja.
En dat anders aankijken, zit dat meer boven jou of zit dat meer onder jou qua leeftijd?
Ik denk aan beide kanten. Misschien dat er dat je verschuift. Dat als je dit in een schaal zou zien, waarbij je inderdaad 20 aan de ene zijde hebt en 70 aan de andere zijde. Mm-hmm. Dat je tot voor kort. Je stapt nu over dat middenpunt heen. Dus je voor kort werd je nog aan de ene zijde van de schaal gezien. En had je wellicht meer ook meer te identificeren met de jongere zijde. En nu zit je aan de andere kant van het midden. En wordt het gat naar de ouderen dan wellicht een beetje kleiner.
Ja. Ja, kijk, want die 60-jarige, die zit natuurlijk al 20 jaar op die werkvloer.
Ja.
Maar die 20-jarige, die komt gewoon net binnen. Hè? Die heeft die ervaring niet.
Nee, en komt ook, denk ik, voor mijn gevoel ook op een hele andere manier binnen. Met een hele andere intentie en een hele andere belevingswereld. Ik merk ook, ik denk te merken in ieder geval, dat bij mensen die zeg maar nog in een oudere generatie zitten, dat het soms ook nog echt heel erg moeilijk is om identificeren met de jongste generatie. En dat gat wel heel erg groot wordt. En dat juist mijn rol nu steeds meer bestaat uit schakelen tussen meerdere generaties. En aan de ene kant proberen om het begrip te houden voor de ambities, de wensen en de beleving. En aan de andere kant begrip proberen te kweken voor die ambitie en die beleving van een andere generatie. En dat is wel een interessant speelveld.
Hoe complex is dat?
Heel complex. Omdat het is zo makkelijk om een oordeel te hebben over iemand anders. En er is één ding wat natuurlijk wel, wat een, ja, misschien niet eens een mening, is eigenlijk meer een feit. Is de wereld van toen jij, je bent nu 60, toen jij begon met werken. Dat was een hele andere wereld, een hele andere beleving als iemand die nu begint met werken. En iemand die nu begint met werken, die wordt geconfronteerd met hele andere problemen, met hele andere overtuigingen. Hij heeft natuurlijk een hele andere achtergrond en opvoeding gehad. Mm. En de verwachting, en dat is natuurlijk de mooie zinnen zijn al van, ja, vroeger was alles anders. Ik moest veel meer moeite doen om, om ergens te komen. De jeugd heeft het nu allemaal heel makkelijk. Maar toch zien we juist bij de jongere generatie nu een stijging in het aantal langdurige uitval, bijvoorbeeld. En dat kan niet alleen maar uit werk- en privéomstandigheden komen. Het is niet dat het werk nou zo heel veel veranderd is. Het is de maatschappij daaromheen, de wereld daaromheen. Maar daar begrip voor houden, dat is voor veel mensen wel een uitdaging.
En doen mensen hun beste voor? Om begrip te
Sommigen meer
hebben?
dan anderen natuurlijk.
Ja.
Sommigen oprechter dan anderen. Ik denk wel steeds. Ik denk dat het wel steeds logischer wordt. En ik denk ook wel dat het steeds meer geaccepteerd wordt dat de wereld inderdaad op die manier verandert. En eerlijk is eerlijk, ook ik heb er soms moeite mee dat iemand van begin 20, ja, dat die de intenties, de beleving en de verstrekkendheid daarvan eigenlijk, dat die heel ver gaat. Uitspraken om te kijken als ik ga solliciteren of het bedrijf wel bij mij past. Ja, dat is ook voor mij wel een ding dat ik zeg van ja, ik ben ook nog wel opgevoed met van ja, maar jongen, je moet wel blij zijn dat je werk hebt. En je moet niet denken, hè, niet je oude schoenen weggooien voordat je wat nieuws hebt, bijvoorbeeld. Als ik nu mensen aan mijn bureau heb die net van school komen, een jaar, anderhalf jaar bij mij werken. En dan zeg je, ja, ik ben er toch, kom er nu achter dat dit niet is wat ik wil. Dit is niet waar ik op de lange termijn gelukkig van word, dus ik stop ermee. En als ik dan doorvraag en te horen krijg dat ze eigenlijk ook nog helemaal geen idee hebben wat ze dan wel hebben, wat ze wel willen, dat ze niet weten waar ze naartoe willen, ook helemaal niks anders hebben. Dat is toch wel een verschil met hoe ik ben opgegroeid. Bij mij is het echt nog wel van, je gaat niet bij je werkgever weg voordat je wat anders hebt gevonden.
En dat hoor je steeds vaker, dat die jongere generatie die nu op de markt is gekomen zo erin staat. Dus je ziet het ook echt dat het zo is. Het kan natuurlijk ook zomaar iets, een statement zijn wat enigszins opgeblazen wordt. Maar dat is
nee,
zeker
nee,
niet
nee,
zo.
ik zie dat echt zo. Ja, ik zie het, ik heb het ook aan de lijve ondervonden in die zin. Toevallig dat ik laatst met een ondernemer sprak, die zit in een heel innovatief stukje van ons werk. En hij stuurt ook heel veel op jong talent, wat van opleidingen afkomt. Daar doet hij echt heel veel moeite voor om die te werven en binnen te halen. En hij zegt, ja, ik heb in de afgelopen jaren een stuk of 10 stagiairs gehad. En zonder uitzondering zeggen ze allemaal, ja, maar ik ga eerst een jaar reizen. Allemaal. En dat kennen wij van vroeger ook nog wel, dat er mensen waren die een jaar gingen backpacken. Maar dat was meer uitzondering dan regel. En nu lijkt dat meer regel te zijn.
Maar wat ik wel interessant vind, als ik nu ga kijken. Dan ga ik toch even mezelf vergelijken met mijn kinderen. Ik heb 4 kinderen tussen de 20 en de 30. Die zijn eigenlijk allemaal veel makkelijker op de arbeidsmarkt gekomen dan ik. Die hebben de banen voor het uitkiezen. Maar andere zaken, als een woning, om maar eens een voorbeeld te noemen, dat is vele malen lastiger.
Ja, dus dat... En ik denk ook dat dat bijdraagt aan dat verschil dat ik bedoelde. Hè, dus waar het oordeel van een oudere generatie heel makkelijk is. Van ja, de jeugd heeft het zo makkelijk, heeft het zo makkelijk. Maar de maatschappij is helemaal niet zo makkelijk. En inderdaad, probeer maar eens een woning te krijgen. En ga maar eens om met alle druk die er door de maatschappij bij je neer wordt gelegd. Kijk eens naar social media. Dat hadden wij vroeger niet. Het is altijd. Het is er altijd en overal. En daar wordt een plaatje geschetst waar men aan wil voldoen. En het is helemaal niet zo makkelijk om aan dat plaatje te voldoen, want je ziet alleen maar de mooie zijdes daarvan. En ja, dat legt best wel heel veel druk bij mensen neer. En ik kan me voorstellen dat dat niet heel makkelijk is.
Dan geef je al een aantal jaren leiding. Ook de afgelopen jaren toch op een behoorlijk mooi niveau bij Molgen. Als ik jou als leider zie, ja, dan zie ik jou vooral veelal als een coachende leider. Daar haal je ook de meeste energie uit. Daar ga je ook steeds meer met Action Learning Coaching aan de gang. Kun je een moment voor de geest halen waar je zegt, hier heb ik toch even alle coachingscompetenties van mezelf moeten inzetten om 2 generaties met elkaar te verbinden?
Ja, die zit hem vaak in de extremiteiten. Ik heb een situatie meegemaakt waarin Ik geloof niet zo in hele strak omlijnde functies en takenpakketten.
Ja.
Het gaat veel meer om samenwerken. En je hebt als organisatie eigenlijk een doel. Binnen die organisatie zijn er meerdere teams of meerdere personen mee bezig. En die hebben allemaal hun talenten en krachten. En hoe ga je er nou voor zorgen dat die samenwerken en met elkaar tot dat doel komen? Nou, dat was één iemand die bij mij in het team die daar echt heel concreet naar vroeg: van ja, ik worstel hiermee, ik zoek naar mijn plek. Dus toen zijn we inderdaad een action learning sessie gestart. En daarin zaten meerdere mensen. En dan merk je ook meerdere generaties en dan merk je het verschil. Dus dan merk je dat er, nou ja, de oudere generatie eigenlijk op dat moment zegt: ja, maar Ike, jij bent de baas, dus vertel maar wat wij moeten doen. En dan gaan wij dat doen. Terwijl de jongere generatie zegt: ja, dat is leuk dat jij zegt wat wij moeten gaan doen, maar wij vinden daar nog wel wat anders van. En dan kom je wel op een moeilijk overbrugbaar punt. Ja, toen heb ik wel echt ver moeten gaan.
Ja, echt wel grappig, hè? Dus je zegt de oudere generatie is trouwer aan het gezag dan de jongere generatie.
Ja.
Terwijl je misschien juist andersom zou denken.
Ja, het verschil is denk ik dat op het moment dat de oudere generatie, die zegt dus echt nog wel van: ik ben hier om te werken en ik doe mijn werk.
Ja.
En wat mijn werk is, dat vertel je mij maar. Terwijl de jongere generatie er veel meer in zit als: wat leuk dat ik hier mijn bijdrage mag leveren, maar vind het ook heel belangrijk dat jullie een bijdrage aan mijn zingeving geven. En als ik het daar niet mee eens ben, dan kies ik er ook voor om gewoon wat anders te gaan doen. Dus daar zit wel een andere dynamiek die dat toch gevolg heeft in mijn ervaring.
Wat vind je leuker om mee te werken?
Nou, dan kom je toch wel op het punt dat ik zelf echt een, nou ja, wat ik al zei, een schakel ben tussen die generaties. Ik officieel ook ben van een tussengeneratie. Die is wel situatieafhankelijk. Ik merk dat ik op sommige, als ik een goede dag heb, vind ik het heel leuk om met die zingeving bezig te zijn.
Ja.
Maar ik heb ook echt wel momenten dat ik denk: ja, moeten we het daar nou weer over hebben of gaan we gewoon ons werk doen? En dan merk ik dat ik dus weer meer naar die andere kant neig. Dus dat is wel een beetje situatieafhankelijk.
Ja, precies.
Maar ja, misschien juist daarom ook wel goed om die balans te hebben met meerdere generaties bij elkaar.
Ja, oké, mooi. Nou goed, heb je daar 40 jaar op zitten? Ruim 20 jaar misschien in het arbeidsproces? Dan kan ik me voorstellen, als je nu eens terugkijkt naar de afgelopen, pak even 20 jaar, we gaan die 20 jaar daarvoor niet pakken, dat je misschien wel op bepaalde momenten in je carrière dingen gedaan hebt die bij die leeftijd passen, waarvan je nu achteraf denkt, dat zou ik nu toch wel anders gedaan hebben. Kun je zo'n moment voor de geest halen?
Ja, veel. Overigens denk ik ook wel dat als je me deze vraag over 20 jaar nog een keer stelt, dat ik hetzelfde antwoord geef.
Nou, ik kan je garanderen, ik ben 60, ik zal een andere geven dan 20 jaar geleden.
Ja,
Maar dat terzijde.
oké. Ja, nee, ik zal andere voorbeelden noemen, maar ik denk dat de strekking hetzelfde wordt.
Oké, ik
Want je
help het je
leert.
hopen.
Ja, je leert. En de keuzes die je maakt, die maak je met de kennis die je op dat moment hebt. En met de overtuigingen die je op dat moment hebt. En daar komt een moment dat je, nou, ik heb in de afgelopen jaren best wel veel geleerd over mijn eigen overtuigingen en welke impact die op mij hebben. Die leergang, die heb ik, nou, die wilde ik 10 jaar geleden echt nog niet aangaan. Laat staan 20 jaar geleden. 20 jaar geleden was ik heel erg overtuigd van: ik ga het allemaal, ik ben beter dan de mensen die het nu doen. Nu ben je 20 jaar verder en zeker in de afgelopen 5 jaar heel veel bezig geweest met waar kom ik vandaan, wie ben ik en waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe. Dat zorgt er ook voor dat je meer gaat nadenken over situaties. Dat je ook meer gaat nadenken over de mensen met wie je dat proces door wil gaan. Dat je meer bekend bent met je eigen kernwaarden. En dat je daarom anders zou kiezen. Aan de andere zijde, door de keuzes die je gemaakt hebt in het verleden, ben je ook wie je nu bent en waar je nu bent. Dus ik kan ook niet zeggen, ja, ik zou dit anders doen. Want hè, als ik bijvoorbeeld zeg, ik heb mijn vertrouwen in de verkeerde personen belegd, omdat ik ergens vanuit ging of ergens naar op zoek was, dan betekent het ook dat als ik dat nu anders zou doen, dat ik die personen niet meer in mijn leven zou hebben gehad. En ondanks dat er misschien ergens een keer iets mis is gegaan, is er ook een heleboel goeds uitgekomen. Dus of ik het echt anders zou doen, weet ik niet. Ik denk wel dat als ik nu met mijn huidige kennis voor dezelfde keuze zou staan, dat ik het dan anders zou doen.
Heb je één concreet voorbeeld?
Ja, ik heb wel.
Zou je
Ik
willen
heb wel eens.
delen?
Ja, nee, ik heb wel eens tegen iemand gezegd dat ik vond dat. En ik probeerde die persoon daarmee te motiveren. Die was heel onzeker over de kwaliteit van het werk wat er geleverd werd. En dat verlamde. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, ja, maar het maakt eigenlijk ook helemaal niet uit, want datgene wat je vandaag oplevert, is morgen achterhaald. En dat komt. Wij werken in een zwaar technologische sector. Dus als ik vandaag, nou ja, als ik vandaag een computer lanceer, nou, tegenwoordig is dat misschien minder snel, maar een computer lanceer op de markt, is die morgen technisch niet meer relevant. En eigenlijk geldt dat voor onze markt ook in een veel diepere technologie. En de wetenschap gaat heel hard. En zeker als het gaat over genetica. En deze persoon was verantwoordelijk voor publicaties die marketing gerelateerd waren. Dus ja, alles wat je nu vertelt vandaag is morgen niet meer relevant. Want dan is er eigenlijk alweer iemand die daar overheen is gegaan qua wetenschap. En ik bedoelde dat echt te zeggen van maak het minder groot en maak het minder zwaar. De manier waarop ik dat zei was gewoon niet goed. En heeft eigenlijk alleen maar veel meer discussie opgebracht. Nou, als ik daar nu over na zou denken, zou ik dat anders doen. En dit is een heel klein voorbeeld.
Maar misschien zijn dat wel de fouten waar Amy Edmondson een heel mooi boek over geschreven heeft, over intelligente fouten. Als je die fouten maakt, dan ontdek je iets wat je niet ontdekt als je die fout niet maakt.
Ja,
En
zeker.
misschien is dat ook wel ouder worden, slimme fouten maken en daar steeds slimmer voor worden.
Ja, en wat dat dan wel met zich meebrengt, denk ik, is, en dat is ook wel een bereidheid die over de jaren gegroeid is dat je ook meer ontvankelijk bent voor de, nou laten we het even, het is niet het juiste woord, nou, de dialoog rondom dit soort fouten. Hè. Deze persoon ook heeft mij daar wel op kunnen aanspreken. Als ik die uitspraak nog 5 jaar eerder had gedaan, dan had ik gezegd: stel je niet aan en doorgaan. Op dat moment was ik waarschijnlijk ook nog wel, was ik wel in staat om te horen wat het deed, maar nog niet echt om er naar te luisteren. En inmiddels ben ik in staat om daar ook naar te luisteren en sta ik ook open voor dat soort antwoorden. Dus dat is ook wel weer een verschil. En dan. Als je ervoor open gaat staan, dan ga je meer leren. Dus dan ga je zeker meer leren, ook van dit soort fouten.
Als je nu een team gaat coachen als Action Learning Coach in een bepaalde sessie, of gewoon in je organisatie, waar je het zelf ook wel eens doet, en je komt dan een team binnen en dan zie je er iemand van 23 zitten en iemand van 61 en de rest zit daar een beetje tussen. Wat
Ja.
doet dat met jou of wat ga je doen op zo'n moment als je dat ziet?
Op dat moment, als ik ervan uitga dat ik het team niet ken, dus de mensen binnen het team niet ken, dan probeer ik buiten dat oordeel te blijven. Omdat voor mijn leeftijd alleen, dat zegt niet alles. Er zijn ook mensen van 80 die nog iedere dag tennissen. Er zijn ook mensen van 80 die in een verzorgingstehuis wonen. Dus er zit een heel groot verschil in. En dat geldt eigenlijk voor iedere generatie, voor iedere leeftijd. Dus als ik het team niet ken, dan ga ik eerst proberen om met behulp van een introductie te kijken wat voor type mensen het zijn. Als ik het team wel ken en weet dat inderdaad, nou ja, even generaliseren dat de stereotypes ook waar zijn, dat degene van begin 20 daar inderdaad echt zit met het doel van zingeving en voor zichzelf balans en veel meer kwaliteit van leven als vooraanstaand iets heeft. En die van 60 zit, daar zit van, nou, ik moet nog een paar jaar tot aan mijn pensioen, dus het zal mijn tijd wel duren en vertel maar wat we gaan doen. Dan, ja, dan ga je proberen om dat te prikkelen aan de ene zijde. Dus degene die van 60 is, toch te prikkelen om zijn of haar ervaring echt wel toe te voegen. Want daar zit echt een stuk waarde dat je niet kwijt wil raken. Ook het stuk geduld en tijd, want dat is ook heel veel waarde. En aan de andere kant proberen om die wel open te laten staan voor die jeugdige enthousiasme van die begin 20. En vice versa. Dus ook die van begin 20, die waarschijnlijk roept van, oh, we kunnen dit en dit en dit. En dat is morgen af. Misschien toch wel proberen te overtuigen dat de ideeën heel goed zijn, maar misschien niet morgen, maar over een week ook goed genoeg zou zijn. En dus daarmee ook het enthousiasme een beetje temperen.
Ja.
Dus ja, gebruik maken eigenlijk van die kwaliteiten.
Oké, mooi, dankjewel. Wat ik deze podcast anders doe dan andere podcasts, en daar hebben we met z'n tweeën natuurlijk ook over gehad, dus voor jou is het niet meer helemaal een verrassing. Hè, maar we gaan ook drie stellingen inbrengen. En waarom deed ik dat nooit? Ik zeg maar, een stelling is natuurlijk een gesloten vraag. En zeker vanuit onze achtergrond zeggen we, goh, je moet er eigenlijk zoveel mogelijk open vragen stellen, maar soms is een gesloten vraag ook wel eens mooi om tot besluitvorming of meningsvorming te komen. En de eerste stelling die ik aan je wil geven, ze zijn alle drie eigenlijk ervan uitgegaan dat er veel diversiteit in teams is door leeftijd en daar ook andere stijlen achter zitten. De eerste stelling is, moeten we zoveel mogelijk diversiteit op leeftijd in teams krijgen of moeten we de leeftijd juist scheiden door zoveel mogelijk leeftijden bij elkaar in een team te zetten?
Ja,
Moet kiezen.
ik moet kiezen. Dan kies ik wel voor de diversiteit. Die is toch wel, die is toch wel van grote waarde.
Oké, okay, je hoeft niet toe te lichten. Je kiest voor diversiteit. We gaan
Ja.
straks kijken of we er misschien nog eentje moeten gaan toelichten of uit moeten gaan halen. De tweede stelling: iedere generatie leert anders. Dus gaan we het leerproces aanpassen aan de leeftijd of bieden we iedereen dezelfde leersituatie aan? Je moet kiezen. Hoeft niet toe te lichten.
Vanuit mijn hart gekozen, bieden we iedereen zijn persoonlijke leerstijl aan.
Oké. En dan de laatste. De laatste die gaat eigenlijk over functiebeschrijvingen. Ja? Over het algemeen, een functie bevat taken, veelal vastgelegd in een functieomschrijving. Moet deze functieomschrijving uniform blijven, ongeacht de leeftijd, of passen we het werk aan op basis van de leeftijd?
Nee, we passen het werk aan op basis van de leeftijd. Maar deze zou ik wel graag toe willen lichten.
Oké, nou ligt hij dan maar toe.
Ja, de functie, ik zei ergens in het gesprek al dat ik niet heel erg geloof in omkaderde functieomschrijvingen. En volgens mij zijn functieomschrijving en werk wel twee verschillende onderwerpen. En dus misschien moeten we aan deze stelling nog een klein beetje sleutelen. Maar daarin zie ik toch wel dat als ik een functieomschrijving zou schrijven, dan is die niet zo heel erg concreet. Dus dan gaat die inderdaad veel meer over welke doelen willen we daar nou mee bereiken, of welke persoonlijkheid hoort daarbij, welk gedrag hoort daarbij. Niet zozeer als ik verwacht dat je kunt werken met Microsoft Excel bijvoorbeeld.
Ja.
Als dat van toepassing is, dan gaat het dus al heel snel naar dat betekent dat we als team een taak moeten gaan vervullen of een hoeveelheid werk moeten verzetten. Dus als ik die dan combineer met de diversiteit op leeftijd, dan zal het team in samenspraak zover moeten gaan dat ze samen kunnen gaan bepalen hoe dat werk en wie wat doet binnen die werkzaamheden. Als je in een situatie zou zitten waarin het zeg maar de wat meer conservatieve organisatie is en er dus al van die heel strak omlijnde functieomschrijvingen zijn, ja, dan wordt diversiteit op leeftijd dus heel moeilijk. Want dan ga je diversiteit proberen te vangen in uniformiteit. En dat is volgens mij überhaupt niet heel erg handig.
Ja, kijk, als ik gewoon kijk, als ik in mijn team kijk waar ik mee werk, ja, dan zie ik soms dat de een, als hij een offerte schrijft, dan schrijft hij een half uur over en ik ben er een halve dag mee bezig. En als ik een training moet voorbereiden, doe ik een half uur, is hij andere een dag mee bezig. En als straks deze video of deze geluidsopname fatsoenlijk gecomprimeerd moet worden, een logootje voorgezet en alles, dan doet mijn zoon dat weer in een half uur waar ik uren over doe.
Ja, dat zou mij ook nog wel een paar dagen duren,
Ja,
dus.
precies. Dan zie je al, en dan ben jij al 20 jaar jonger, dus hoe hard dat gaat is.
Ja.
En dat boeit mij dus wel, als je dat gelijk gaat vastleggen, ja, dan gaat volgens mij de ene een burn-out krijgen, de andere een bore-out krijgen bij dezelfde taak. En als je op gemiddelde tijden gaat zitten, doe je het natuurlijk voor niemand goed.
Ja.
Als we nou eens kijken, we hebben ook alle twee een MBA-achtergrond, weliswaar een praktische achtergrond, hè, met een Action Learning MBA, geen wetenschappelijke. Als we nou eens gaan kijken wat je toch wel ziet langskomen. Zijn er nou wetenschapsdingen waar jij zegt, ja, dat wordt al allemaal geroepen, maar dat is toch eigenlijk wel de grootste flauwekul, hou er eens mee op.
Ik denk dat er in ieder stuk wetenschappelijk onderzoek, en dan laat ik het hier even houden op managementonderzoek, daar zit echt wel een kern van waarheid in. Ik denk dat daar vooral zit dat je als organisatie keuzes moet maken. Hè, dus als we ervoor kiezen om volgens een bepaalde methodologie te gaan werken. Voer hem dan ook door en verdiep je er dan ook in met welke voorwaarden en randvoorwaarden dat gepaard gaat. Onderzoek ook de risico's die erbij horen. Ik denk dat het grootste gevaar daarin zit dat als je iets doet, dat je het half doet. Als we bijvoorbeeld een heel eenvoudig, simpel voorbeeld pakken. Bijna iedere organisatie maakt een SWOT-analyse. Als dat een exercitie wordt die je gewoon één keer per jaar in het managementteam naar voren brengt en zegt, nou jongens, dit was de SWOT-analyse, willen we hier nog wat aan veranderen of gaan we op dezelfde voet door? Ja, dan mis je de kracht van zo'n model. Dus ik denk dat er voldoende wetenschappelijke achtergrond zit voor het nut van een SWOT-model. Maar dat de toepassing daarvan de grote... De grote, het grote verschil kan maken.
Dan hoorde ik je bij die stelling. Stelling 2, even één dingetje zeggen over ieder generatie leert anders. Hè? Dus hoe gaan we dat aanpassen? En toen zei je gaf een antwoord, maar je zei daar iets bij. Weet je nog wat je daarbij zei?
Vanuit mijn hart gekozen.
Leg dat eens uit, vanuit je hart gekozen. Wat is daar anders aan?
Ik denk dat het heel, heel moeilijk te organiseren is. En dat maakt het heel complex voor een organisatie. Jij kent de achtergrond van de organisaties waar ik heb gezeten. Als je gaat kijken naar de meeste organisaties, denk ik, in Nederland zijn midden-kleinbedrijven. Dat betekent dat een opleidingsbudget niet oneindig is. Als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld een TNO of een groot farmabedrijf, dan zijn opleidingsbudgetten vele malen groter en dan is het misschien te organiseren. Maar in een kleine organisatie een training verzorgen die aangepast is over zoveel dimensies, dat neemt een dusdanige complexe organisatie en kostenplaatje met zich mee dat het dan ten koste zou gaan van de hoeveelheid training die een organisatie kan verzorgen. Dus dan rationeel gezien zou ik dan eerder kwantiteit in training verkiezen boven de aanpassing op leeftijd. Dan echt het aanpassen op leeftijd. Aan de andere kant, ik weet dat het absoluut toegevoegde waarde is en dat het zo is dat niet iedereen op dezelfde manier leert. Niet alleen leeftijd hoor, qua diversiteit, maar überhaupt. De mooie die ik de afgelopen jaren heel veel ben tegengekomen, is dat er in procesdenken vroeger eigenlijk het standaard was om verticaal te denken, van boven naar beneden. Bijna iedereen ook een proces verticaal uit zou tekenen. En dat tegenwoordig een hele grote groep mensen is die dus anders is opgeleid, anders heeft geleerd en horizontaal denkt. En dat echt een heel groot verschil in uitwerking met zich meebrengt. Nou, is dat nog heel makkelijk op te lossen door een proces gewoon op twee manieren uit te printen of af te beelden. Maar het is een klein verschil met een best grote impact. En dat is voor een klein bedrijf heel moeilijk te organiseren.
Oké, mooi. Nu snap ik ook waarom het hart en het hoofd, ja, die moeten ook soms in balans gebracht worden. En
Ja.
soms is dat lastig en is dat ook kiezen. Oké, als ik zo naar de klok kijk, dan gaan we een beetje naar de tijd toe die we afgesproken hebben. Tussen de 30 en de
Mooi.
35 minuten om een mooi contact te houden. We zijn 30 minuten bezig. Wat hebben we nog niet besproken, Ike? Of heb ik jou nog niet gevraagd? Of jij mij nog niet gevraagd? Wat toch wel wat in deze podcast thuis hoort.
Ja, Twan, ik heb wel een vraag voor jou. Jij hebt ook dit jaar, 2023 moet ik zeggen, een milestone gevierd met je 60 jaar.
Ja.
Met jouw huidige energie en kijkend naar de jongste generatie die nu op de arbeidsmarkt komt, denk je dan dat je over 10 jaar nog met hetzelfde enthousiasme die nieuwe generatie gaat ontvangen?
Als ik daar eerlijk in moet zijn, een beetje wishful thinking, dan denk ik ja. Maar ik merk aan mijzelf. Om allerlei redenen dat de omvang kleiner moet worden. Hè, toen ik 40 was, toen ik voor mezelf begon fulltime als teamcoach, toen kon ik echt wel 5 dagen lesgeven en ook nog een avond erbij. En dan was ik zaterdags wel moe, dan was ik maandags weer fit. En ik heb het gevoel dat ik dat nu niet meer trek, nu ik
Ja,
60 ben.
jouw energieniveau is dan, je mandje is kleiner.
Ja, precies. Maar daar staat ook tegenover dat ik ook nu toch wel wat meer behoefte heb aan reflecteren en diepgang achteraf. En het grappige is eigenlijk, ik bereid mij nu veel minder voor dan 20 jaar geleden, maar ik reflecteer veel meer dan 20 jaar geleden. Dus daar zit hem eigenlijk het verschil in. Dus ik denk dat het zeker anders zal zijn. En van 50 naar 60 is wat heel anders geweest dan 60 naar 70. Want 70 is toch wel weer even heel wat anders dan 60. Dus maar goed, maar ik laat het ook wel op me afkomen. Ik zie wel.
Mooi.
Ja.
Mooi. Ik ben benieuwd of je dan de brug nog kunt slaan. En of dat ook anders voelt.
Ja.
Ja.
Kijk, ik hoop dat er mensen om mij heen zijn die mij waarschuwen als het niet zo is, als ik denk dat het wel zo is. En van de andere kant moet je denk ik ook van één ding eigenlijk reëel zijn, dat je op een bepaald moment, en dat is het punt, de afstand wordt natuurlijk groter. Kijk, als je 25 bent en je begeleidt iemand van 20, en dat verhaal hebben wij gehad in de eerste podcast, Ike, die wij hebben opgenomen samen met Sanne.
Ja.
En toen zei Sanne, ik was 25 en ik gaf leiding aan mensen van 20. En toen
Ja.
gingen we nog samen naar festivals toe. Nu ben ik 30, er komt een kind aan, ik geef leiding aan een 20-jarige. En die 20-jarigen willen in één keer niet meer met die 30-jarigen naar een festival toe gaan. En dit is zo'n klein voorbeeld, maar zo sprekend, dat je dus ook moet gaan beseffen dat de verbinding anders wordt. Ik bedoel, ja, een 20-jarige kijkt nou eenmaal totaal anders tegen een 60-jarige aan dan dat hij tegen een 25-jarige aankijkt. En ik denk dat je daarvan bewust bent. En als je dat snapt, die rol hebt, dan is het wel. En een van de kleine confrontaties ermee gehad heb ik wel. Ik was denk ik net 3, 34. En toen liep ik met mijn attaché-koffertje, zoals je toen nog had, naar de bus toe, naar mijn werk. En er waren jongens aan het voetballen. En toen liep ik daartussen, dan pakte ik de bal af en dan speelde ik iemand uit met voetballen. En 5 jaar geleden zei iemand: leuk meneer, wil u mee voetballen? En nu zei iemand: hey ouwe zak, bemoei je met je eigen zaken. Dus toen zag je altijd iets speels wat ik deed, wat ze leuk vinden als iemand van hun leeftijd doet, maar dat niet meer leuk vinden op die andere leeftijd. En dat is denk ik gewoon het kenmerkende punt, wat daar gewoon gaat gebeuren. En dat is lastig, want toen ik 20 jaar geleden mijn eerste MBA-les gaf, was ik de jongste, was ik als docent jonger dan alle studenten. En nu, 20 jaar later, kom ik studenten tegen die jonger zijn dan mijn eigen kinderen.
Ja.
Maar het gaat nog steeds hartstikke leuk. Tussen die indruk heb ik wel. Dus laten we het daar maar op houden.
Gelukkig.
Oké. Okay. Hey, bedankt. We gaan deze podcast afsluiten. Dit was de eerste. Er komen straks een aantal podcasts aan met een 50-jarige, 70-jarige, 30-jarige, 20-jarige. Ja, en die ene keer gaan we ook draaien. Dan ga jij mij interviewen als het over de 60-jarige gaat.
Ja, dat wordt voor ons allebei een beetje uit onze comfortzone, denk ik, maar wel heel leuk.
Ja, precies, dat zeker. Nou, eigenlijk bedankt. Ik hoop dat je de 40-jarige geïnspireerd hebt, maar ook degene die met de 40-jarige moeten werken. En de luisteraars, kijkers van YouTube, hartstikke bedankt dat jullie er weer bij waren. En op naar de volgende podcast. Dank jullie wel.
Dankjewel.